Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast. Wij, Geert en Marieke, zijn verslaafd aan bordspellen en we hebben één droom. Zelf een spel maken. Maar hoe doe je dat?
In aflevering 24, waar vind je een artiest? Miek?
Ja?
Ik ben hoopvol.
Je bent hoopvol?
Ik ben hoopvol. Nou, eerst even een korte introductie. Ik luister naar een podcast, jij ook, dat is de Oeverloos podcast.
Oh ja.
En een van de presentatoren begint altijd die podcast met... Ik maak me zorgen.
Ja, dat past ook beter bij mij. Ik maak me meer vaker zorgen dan ik hoopvol ben.
Nee, maar ik wilde even beginnen met een positieve boodschap.
Oké. Okay.
Als ik namelijk kijk, dit is even Leiden, Geert kijkt over de wereld.
Oh ja, ja, ja. Ja.
Als ik naar de wereld kijk de aankomende tijd, dan ben ik hoopvol.
Oh zo.
Ja, ik denk van, nou, we hebben allemaal als wereld een duistere tijd gehad.
Ja,
maar
zeker.
Ik weet niet, de lente begint en ik denk, ik heb zin in de tijd die eraan komt.
En als je naar buiten kijkt, hoe gaat het dan precies met die lente? Van jou?
Ja, dat is minder.
Ja.
Het voelt als een herfst aan.
Ja.
Ja, ik heb soms het gevoel dat de seizoenen omdraaien en dat een lente en een herfst...
Nou, dat is wel een goeie inderdaad.
...wat door elkaar gaat. Maar voor de rest denk ik, ik heb gewoon zin in de zomer.
Ja.
En alle dingen die op ons afkomen, zakelijk, privé gezien. En ik heb ook het gevoel dat er heel veel kansen aankomen.
We mogen weer!
Nou, ik ben gewoon hopen, want gisteren bijvoorbeeld, gisteren hebben we gewoon weer voor het eerst af kunnen spreken met twee
vrienden.
Van onze vrienden.
Oh, wat heerlijk. We hadden een spelletjesavond. En nou ja, dat was natuurlijk, als je dit over 100 jaar afluistert, de één gastregel. En wij zijn met z'n tweeën één groot blob. Dus ja, wij komen niet in als eentje. Wij komen met z'n tweeën of we komen niet.
Zeker.
Dus wij hebben voor het eerst weer af mogen spreken met twee vrienden om echt gewoon een spelletjesavond te doen.
Ja.
Het is toch bizar dat je dit zo moet zeggen, maar mag weer.
Het is ook wel een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, namelijk wat we gespeeld hebben.
Mm-hmm.
Want we hebben daar twee nieuwe spellen gestaan die nog niet eens op de lijst staan hier van de voorbereiding.
Nou, dan kunnen we misschien nog even tussendoor sneaken.
Ja, inderdaad. De eerste was namelijk Sonora. Volgens mij
Sonora,
Inderdaad.
Ja.
Dat is de eerste flick and write.
Ja.
En de bedoeling is dat je eigenlijk een schijfje het speelbord opschiet. En je moet hem proberen op het juiste onderdeel van het speelbord te krijgen. Want dan kun je de actie uitvoeren die je graag wil. Want dat iedereen in hetzelfde speelbord schiet, ga je heel erg elkaar natuurlijk in de weg zitten. En schijfjes van elkaar wegschieten. En het is het onderdeel dus write. Oftewel, je moet ook op je eigen spelerstableau dingen afstrepen en dergelijke. Wat vond je ervan?
Nou, ik was een beetje bang voor dat spel met die vlooien. Hoe heet het ook alweer? Vlooien,
welke bedoel je? Vlooien?
Ja, met dan heb je ook van die ronde plastic schijfjes. En dan moet je het ene schijfje gebruiken om de andere weg te schieten.
Oh, ik weet even de naam niet, maar ik snap
slash
wat je bedoelt.
Sjoelen.
Ja.
Daar was ik een klein beetje bang voor. Want ik dacht, ja, dat ride gedeelte, dat zag er super tof uit. Dat flik gedeelte wist ik het niet zo goed van.
Snap ik.
Was toch leuker dan ik dacht. En je kon het beter sturen dan ik dacht.
Ja, je moet een beetje inkomen. Aan het begin schiet je er een paar keer overheen. Maar dat vond ik ook leuk.
Ja, dus... ik heb nooit over dat bord geschoten hoor.
Ik
dat
wel.
Waren jullie met jullie
ik wil soms even de max opzoeken.
Ja, precies.
Maar dat vond ik heel leuk. En de andere die we gedaan hebben, vond ik ook leuk. Ja, dat was Marvel United.
Ja.
Miek, hoe denk jij erover?
Het is echt een trauma aan het worden.
Ja, is dat jouw nemesis?
Ja, ik denk het wel.
Nou, vertel, hoe zit het?
Nou, Marvel United is dus een spel over Marvel met schattige miniaturen. Het is van Cool Mini or Not. Dus er zitten weer ontzettend veel miniaturen bij. En het was een Kickstarter. En het was, volgens velen gewoon een soort van de leidraad over hoe de perfecte Kickstarter-campagne zou moeten gaan. Dus wat dat betreft was het al heel leerzaam.
Inspirerend.
Elke dag kwamen er dingen vrij en extra bonussen en kon je er weer wat bij kopen. Nou, lang verhaal kort. Iedereen heeft voor 500 miljoen euro alle spellen gebackt. Behalve wij.
Ja, hebben wij niet gedaan. En we merkten de laatste tijd al steeds meer dat het best gekund had. Omdat de beoordelingen positief zijn.
Ja, nou dat. En ik weet, op dat moment dacht ik gewoon... Ah, schattige Marvel. Nee, ik wil stoere Marvel. Laat maar. Of zo. Ik weet niet wat ik dacht. Maar in ieder geval, ik heb er heel erg veel spijt van.
Aha.
Ik wilde, maar het probleem is dus... Je kan dit spel dus niet inkopen. Ze doen niet aan
retail verkoop. Nee.
Ja, behalve in het Duits. Maar daar is het dan eigenlijk weer te Duits voor.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet zo goed wat ik erover wil zeggen. Maar ik wil het spel gewoon.
Maar wat vond je ervan? Die hebben we gisteren gedaan.
Ja, ik vond het heel leuk. De regels zijn gewoon best wel simpel. Het ziet er wat dat betreft heel clean en redelijk simpel uit. Maar die karakters zijn heel leuk. De miniaturen zijn heel mooi. Het speelt heel lekker. Een potje duurt niet te lang. 20 à 30 minuten. Nu waren we voor het eerst bezig en met z'n vieren. Dus hadden we volgens mij 36 minuten over gedaan. Ja, ik dacht echt, oh, wat heb ik gespijt.
Ja, het is heel leuk. Maar goed, wat we nog meer gedaan hebben die ook heel leuk zijn. Want we hebben heel veel nieuwe spellen gedaan. Dus ik ga even tempo maken. De eerstvolgende is namelijk Tidal Blades.
Ja, dat is ook zo'n prachtige. En die past wel goed in deze podcast. Omdat het artwork is dus gemaakt door Mr. Cuddington.
Ja.
En dat zijn echt, dat is een stijl die dat artwork maken. En die maken zulk prachtig artwork. Iedereen is helemaal verliefd op alles wat zij maken. En het is ook heel divers. Want ze hebben bijvoorbeeld Santorini gemaakt. Maar ook Brass. Dat is veel duisterder. En hier hebben ze dus een soort... Ze hebben niet alleen het artwork gedaan, maar deze hebben echt een hele wereld geschapen.
Ja,
zeg je dat zo?
Dat zeg je heel goed, zeker.
Hoe ze dat precies gedaan hebben, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het is in ieder geval een hele mooie wereld. Ik krijg een beetje Hawaii vibes.
Ja.
Het zijn allemaal eilanden. Het is heel vrolijk en blij. Het is heel mooi.
Ja, en het thema is gewoon tof. Je gaat, je moet allemaal verschillende challenges doen. Het is eigenlijk een soort wedstrijd waarin je challenges doet. En die kun je op verschillende eilanden doen. En je moet jezelf eigenlijk upgraden, je karakter. Dus je hebt een schild, je kunt je schild upgraden. Je kunt in het spel verschillende karakters krijgen of eigenlijk karaktereigenschappen krijgen die je sterker maken. Daarnaast moet je ook met dobbelstenen rollen. En als dat klinkt als veel geluk, dan valt dat mee omdat je ze up kunt graden. Dus die worden steeds sterker.
Ja, dat klinkt leuk.
Dat klinkt leuk. En je moet het opnemen tegen monsters. Het is gewoon een heel goed spel.
Ja, en want wij zaten te kijken van wat maakt dit spel nou zo goed? Kijk, daar kan ik niet zo goed antwoord op geven, maar ik vond het gewoon heel leuk.
Ja, het is een leuke combinatie. Het ziet er fantastisch uit. Dus Tidal Blades is een aanrader.
Zeker.
De volgende, is Might and Mystic.
Ja, die hebben we eigenlijk in één keer helemaal gespeeld. Dus van begin tot het einde. Dat is een heel lief verhaal over muizen die iets overkomt. Ik zal hem geen spoilers geven, maar ze moeten in ieder geval naar een kasteel onder andere. En naar verschillende plekken in de wereld. En daar moeten ze dingen oplossen. Ze moeten dingen zoeken. Ze moeten... ik kan er eigenlijk niet meer over zeggen.
Nee, het is een verhaal van 11 verhalen. Ja. 11 hoofdstukken zitten erin. En je moet inderdaad tegen monsters opnemen. Dat soort dingen.
Ja, maar alles wat je nu zegt is een spoiler. Dus meer kan je er eigenlijk niet over kwijt.
Wat ik wel heel leuk vind, en dat is niet echt een spoiler, is dat er soms dingen in zitten die dan van het ene verhaal of van het ene hoofdstuk naar het andere lopen. Dat is heel tof. Het spel zelf is wel erg op geluk gebaseerd.
Ja,
soms.
Maar het is gewoon een lekker ontspannen spelletje. Het is een heel lief verhaal. We hebben ons heel erg mee vermaakt.
Absoluut. De volgende, Wheel Riders, hebben we ons ook erg meegemaakt. Dat is de nieuwe Reine Knizia.
Ja, dat is... Maar dat is... Ik snap dat niet.
Wat snap je
niet? Ik snap dat spel niet.
Hoe het zo...
Omdat het zo goedkoop is.
Ja, dat ben ik met je eens. We noemden het op Facebook al de prijs van een dobbelspel voor eigenlijk een compleet bordspel.
Is het niet bijna even duur als Clever?
Het is net zo duur. Tenminste, toen hij in de aanbieding was, was hij net zo duur als Clever.
Ja, dat snap ik dus echt helemaal niks van.
Nee, want
Het is een spel met een uitklapbaar bord.
Ja.
Het is een spel met allemaal fiches
Zeker.
In een zakje zitten. Mm-hmm. Er zitten houten walvisachtigen bij als meeples.
Ja, zeker.
Hoe kan dat spel zo goedkoop zijn? Ik snap daar helemaal niks van. Want weet je uit je hoofd hoe duur die nu is?
Ja, hij is nu 17,50 volgens mij.
Ja,
17,50.
Gaat nergens over. Nee. Maar in ieder geval, je bent een walvisjager. Nee, een walvisrijder. wacht
even. Een walvisrijder.
Een walvisrijder.
Ja.
Obviously, want dat is een hele normale baan. En je gaat eigenlijk proberen om zoveel mogelijk goederen te verkopen, omdat er een hele strenge winter aankomt. En het is waarschijnlijk de laatste keer dat jij je baan uit kan oefenen. Nou, verzin er een leuk verhaaltje bij. In ieder geval, dat ga je doen. Dus je gaat goederen... Het is set collection.
Ja, inderdaad.
Heel leuk. Het is gewoon echt een heel leuk spel. En ik snap die prijs werkelijk waar niet. Ik moet wel even uitzoeken bij welke fabriek ze dat gemaakt hebben, want daar gaan wij ons spel ook laten maken.
Dat snap ik. Dus het is gewoon een heel leuk spel wat iedereen mee kan spelen.
En het ziet er ook heel vrolijk en leuk en mooi uit.
Ja, het volgende spel is ook heel erg leuk, wat eigenlijk voor de hele familie geschikt is. En dat is Luiaard. En dat is een pick-up and deliver spel. En dan moet je normaal eigenlijk een vracht ergens afleveren.
Dan moet je eerst naar PostNL.nl, dan ga je het spel ophalen.
Check, maar hier ben jij de vracht.
Oh,
dat is leuk. Ja,
want je bent een luiaard.
Ja.
Dat is toch geweldig.
En dat is fantastisch. En als luiaard wil je natuurlijk zo min mogelijk bewegen. Dus wat ga je doen? Je gaat de andere dieren aan het werk zetten om jou van punt A naar punt B te krijgen. Zodat je zoveel mogelijk blaadjes verzamelt.
Ik vind luiaards echt de bom.
Ja, luiaards zijn fantastisch.
Echt mijn spirit animal.
Ja, nou inderdaad. In dit spel ook. Het is gewoon heel leuk. Het speelt tof. Je gaat al die dieren bewegen. Je kunt elkaar lekker in de weg zitten. Dat jij bijvoorbeeld een dier weghaalt.
Ja, want dan heb ik de haas nodig.
Ja.
En dan trek jij die weer weg. En
dan,
er zitten eigenlijk allemaal dieren in die bestaan behalve de unicorn. En de mens, die zit er ook in.
Zeker.
En die bewegen dus allemaal op een andere manier. De ene die wil alleen over gras, de andere wil alleen over de bergen, de andere wil alleen door het water. Nou, daar moet je allemaal rekening mee houden. En het is wat dat betreft wel echt een strijd wie als eerste al die dingen heeft verzameld.
Ja.
Maar ik vind het gewoon echt heel grappig. Er zitten heel veel dieren bij, dus je varieert daar ook per spel mee van welke dieren waarmee je speelt. Er is ook een uitbreiding met weer een ander bord erbij.
Yep. Ja, heel leuk.
Ja, precies. Wat hebben wij nog meer gedaan? Oh, Crystal Palace.
Crystal Palace, ja. En als je de podcast live luistert op dit moment, als hij online komt, dan weet je dat Crystal Palace nu een mega aanbieding heeft bij ons. En we hebben hem daar natuurlijk ook voor gespeeld. Ja. En ik was verrast.
Ja, ik ook. Want ik dacht een beetje, hoe kan het nou? Want kijk, die mega aanbiedingen kunnen wij natuurlijk met korting inkopen. Dat snapt iedereen, want anders kunnen we die aanbieding niet aanbieden.
Zeker.
Dus dat kan ook niet met elk spel. Maar ik dacht, waarom is dit spel in de mega aanbieding? Want het is helemaal niet oud. Uit mijn hoofd kwam het uit 2019.
Zoiets, ja.
Het ziet er heel mooi uit. Het is een heel leuk spel. Ik snap er niks van. Waarom willen ze dat kwijt?
Nee, ik vind dat lastig. Want je kunt er dus blijkbaar een heel goed spel maken. Wat er prima uitziet.
Ja, dat waar we ook zorgen.
Ja, wat aan alle eigenschappen van een goed spel voldoet. Mm-hmm. En dan alsnog komt hij tenminste in Nederland, bij ons en ik denk ook bij de rest, niet van de grond.
Nee, want ik snap het niet. Het lijkt wel alsof we er een soort van mega release gemist hebben of zo.
Ik weet het ook niet, want het thema is ook leuk. Het gaat over de wereldtentoonstelling in de 19e eeuw en je hebt eigenlijk allemaal verschillende uitvindingen en je speelt een land en je wil eigenlijk zo goed mogelijk laten zien wat voor uitvindingen er allemaal uit je land komen. En daarnaast wil je eigenlijk dat het publiek zoveel mogelijk over jou praat.
Ja, je wil echt je land op de kaart zetten.
Ja, dat hou je bij op een busspoor en dat is een onderdeel van het spel, maar het leuke daarvan is dat je daar een beetje je eigen voordelen kunt kiezen. Daarnaast is het bord gewoon, het zijn allemaal losse tegels, dus je kunt allemaal losse acties uitvoeren. Het zit goed in elkaar.
Ja, en het is dus een dice placement spel, maar je hoeft niet de dice te rollen. Je mag zelf weten wat de waarden zijn van jouw dobbelstenen. Die kies je aan het begin van het spel. Vervolgens ga je ze inzetten op acties en ga je die acties uitvoeren. En dan is het natuurlijk heel aantrekkelijk om alleen maar hoge te kiezen, maar dat is weer heel duur, want je moet namelijk ook de waarde van je dobbelstenen betalen. Dus zo hebben ze dat geregeld. Vind ik ook heel fijn dat je niet hoeft te rollen, zoals bijvoorbeeld bij Marco Polo. Maar dat je echt heel veel invloed hebt op wat de waarden zijn van jouw dobbelstenen.
Ja, eens. Het laatste spel dat we gespeeld hebben is ook van White Goblin Games en dat is Tranquility. En toen ik het zag, wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten.
Nee, want ik vind het, en dat is dan toch een klein kritiekpuntje.
Ja?
Ik vind het een onduidelijke doos. Als ik die doos zie, dan denk ik, wat is dit voor spel? Is dit een kaartspel? Is dit een dobbelspel? Waar gaat dit heen?
Ja, het is wel een mooi spel. Ik vind het mooi uitzien met artwork.
Vooral de kaarten vind ik.
En je kunt het gewoon het beste vergelijken met The Mind. Wat ga je doen zonder te overleggen en zonder te communiceren? Wil je eigenlijk een route leggen van kaarten met links onderin het veld het laagst mogelijke getal en rechts bovenin het hoogst mogelijke getal? En dat moet telkens oplopen. En de lastige eigenschap is dat als je een kaart naast een andere kaart legt, dan zie je het verschil tussen die twee getallen, dat je zoveel kaarten af moet leggen uit je hand. Dus je moet echt, je moet heel tactisch gaan doen dat je er eigenlijk het beste nog iets tussen kan laten, omdat je dan niks naast elkaar legt. Maar je moet het uiteindelijk wel, moet het helemaal compleet zijn. En ook nog een start- en een finishkaart.
Ja, en elk getal zit er maar één keer in. Dus als ik de kaart heb afgelegd die er per se tussen had gemoeten, dan loopt het al in de soep.
Dan loopt het al in de soep. Dus het is echt een pittige puzzel.
Ja, het was echt heel leuk.
Ja, het is een heel leuk spel. Dus Tranquility is de laatste die we gedaan hebben, maar ook een aanrader. Dan het bordspel nieuws met wederom voldoende leuke dingen om te delen.
Ja, verbaas me een beetje, want het is helemaal geen najaar, maar er komt echt superveel uit.
Nou, dat is toch mooi. Dat sluit aan bij het positieve begin van de uitzending. Ja, dat is het thema, Miek, positiviteit.
Ik zit net tussen de uitzending door even te zeuren dat ik echt toe ben aan koffie.
Ja, maar
jij houdt hem erin.
Jij trekt het nog naar het einde van de uitzending.
Ja, maar als je denkt, goh, wat ziet ze er slaperig uit.
Mm-hmm.
Ik ben nog steeds, het is nog heel vroeg.
Het is zo vroeg.
Ja, het is echt nog heel vroeg.
Het eerste bordspel nieuws.
Ja.
Ik ga je gewoon even afleiden. Dat is bij jou de beste strategie als het gaat om eten en drinken. Als je honger begint te krijgen, dan ga ik gewoon afleiden. Dan zeg ik, hey, kijk, een vogel.
Maar denk je dat dat werkt? Werkte dat gisteren?
Dat werkt soms wel.
Weet je wat beter werkt?
Wat dan?
Eten.
Ja. Goed, Creature Comfort en Honeybus, die komen in het Nederlands uit.
Ja, dat is goed nieuws, hè?
Dat is heel goed nieuws.
Want in het buitenland bestonden ze al een tijdje en ze zijn super populair, vooral Honeybus. Maar er is een soort uitgever opgestaan, voor mijn gevoel, als een soort van, ik zie het soort vormen dat er een soort licht begon te schijnen en dat het toen, Happy Meeple. Zo heet het toch?
Het heet Happy Meeple Games inderdaad. Ja, wat mooi.
Ja, maar kijk, zo was het voor mij.
Ja.
Want ik dacht, man, die dude is helemaal on row. Volgens mij is het een man die dat doet.
Volgens mij ook.
Maar die geeft allemaal hele mooie spellen uit. Allemaal in het Nederlands. En het is geweldig.
Ja, mocht je denken,
in kort tempo ook. Bam, bam, bam. Ja. Hoppakee.
En mocht je denken, ik wil er een voorbeeld van zien. Alice's Garden is bijvoorbeeld al uit nu. Ziet er prachtig uit. Echt een goed spel met eenvoudige regels. Dus volgens mij gaat dit helemaal goed komen met
en nu
Happy Meeple Games.
Creature Comforts. Dat vind ik zo'n schattig thema. En ik denk dat we het nu wel kunnen zeggen.
Wat dan?
Dat is een thema wat wij in ons hoofd hadden. opgevallen.
Ja, we hadden een lijstje met thema's die we leuk vonden. Ja. En het thema waar we nu een beetje aan denken staat er ook nog op. Dus het was een serieus lijstje.
Ja, ja, ja.
Maar daar stond dus ook op inderdaad Creature Comforts. En dat is dus...
Nee, er stond niet Creature Comforts.
Nee, sorry.
Er stond, we wilden iets en misschien gaan we het ooit nog wel doen. Want stel je voor als we de Creature Comforts spelen en denken, oh, dat is een hele andere inslag. Dan kan dat. Bedoel, er zijn heel veel spellen over katten. Maar wij hadden dus bedacht, we wilden iets met de winterslaap van dieren.
Ja.
Dat leek ons leuk, dat je je voorbereidt op de winterslaap. En wij dachten, daar kan je veel mee. Nou, daar kan je veel mee, bijvoorbeeld Creature Comforts.
Ja, maar goed. Een ander spel waar ik ook zin in heb en wat nu op Kickstarter staat, dat is My Father's World.
Oh, we gaan het er niet meer over hebben. Oh. Of wat Honeybus is en wat Creature Comforts is.
Oh, dacht
dit is de uitleg waar iedereen mee moet doen.
Ja, dat dacht ik.
Oh.
Niet, maar nee.
Nee, dat lijkt me niet
handig. Maar voordat we het over My Father's Work gaan hebben, gaan we nog even terug naar waar we het net over hadden.
Ja.
Namelijk Creature Comforts en Honeybus komen in het Nederlands uit.
Ja. Wat ga je doen bij Creature Comforts?
Bij Creature Comforts ga je je dier voorbereiden op de winterslaap.
Ja, oké. Okay. Wat ga je doen bij Honeybus? Je gaat
ja, Honeybus.
Dat is een hopeloze zaak.
Ja, bij Honeybus gaat het over honing. Ja, maar schatje, jij hebt ze toegevoegd de spellen aan de website. Dus jij bent het beste waar Honeybus over gaat.
Nou,
het podium.
Oké. Het gaat over honing en je bent een bij.
Ja, en je moet in je honingraad moet je dingen verzamelen. Het is ook een bee placement, dat weet ik ook.
Dat
bij...
vond ik heel grappig. Ja. Je beeple stond er in plaats van beeples.
Heel fijn. Nu moet je bij dus op plekken gaan plaatsen.
Ja.
Maar je ziet dat we hem niet gespeeld hebben.
Nee.
Nee.
En je hoort dat we ons ook niet ingelezen hebben.
Ja, maar het wordt goed beoordeeld. Dus Honeybus is toch iets waar ik zin in heb.
En iedereen is er super enthousiast over. En iedereen lijkt het ook al te hebben in het Engels. En het is geweldig, dus ik moet het. Maar
zeker.
Jij wou volgens mij iets vertellen over My Father's Work.
Oh ja, klopt inderdaad.
Daar kun je nu al mee beginnen.
My Father's Work
wordt wel tijd.
Een spel op Kickstarter, dankjewel. Mm-hmm. En het toffe is, het is een spel wat alleen op Kickstarter komt. Dus die komt niet later in de retail.
Nee, dat is niet tof. Nee. Dat is irritant. Dan hebben we weer een Marvel United situatie.
Ja, dat
vind ik. Ik vind het geen leuke trend.
Maar het is wel een heel groot spel.
Ja, dat is leuk en niemand kan het kopen.
Het is van Renegade Game Studio. Ik ga even door je geklaag heen, je hoort.
Oké, more interested, want Renegade maakt altijd wel leuke spellen.
Nou, inderdaad. En je gaat eigenlijk experimenten uitvoeren. Je moet ondertussen ook de stad helpen. Je moet je landgoed upgraden. En je moet het meeste werk van je vader voltooien. Dus ik dacht een beetje aan een Frankenstein thema met zo'n landhuis ergens op de heuvel, waar iemand allemaal experimenten doet. Ondertussen het kleine schattige stadje daaronder helpt. Maar ook moet proberen je landgoed te upgraden en het werk van je vader te voltooien.
Dit doet me helemaal denken aan de podcast De Brand in het Landhuis.
Ik heb geen idee.
Nou, wat denk je dat gebeurt?
Ik gok dat er een brand is, specifiek in een landhuis.
Nou, that's about it.
Nou,
alleen er was nog iemand binnen. Kijk, dat was een jammerlijk onderdeel van de situatie.
Dat is niet fijn.
Hele, hele goede podcast. Ga maar even luisteren. Maar dat is echt heel tof, denk ik.
Dat denk ik ook. Het spel klinkt heel tof. Het is best een duur spel ook. Dus het materiaal dat erin zit is ook heel mooi gemaakt.
Maar het is dus alleen op Kickstarter.
Het is alleen op Kickstarter. We hebben wel van iemand de vraag gehad of we hem kunnen inkopen.
Nou, daar hebben we nog geen antwoord op, geloof ik, in jouw gezicht te zien.
Nou, ik weet dat het mogelijk is, maar het moet uit Amerika komen. Dus dat is altijd even wat lastig.
Dat is even de vraag altijd wat de importkosten en verzendkosten zijn in verhouding met wordt het nog betaalbaar?
Nou, inderdaad. Dus wat we gaan doen, we gaan het uitzoeken.
Ja,
en hopelijk
kan
het. Het zou leuk zijn. Goed, het volgende spel waar we ook veel vragen over krijgen is Brew.
Ja.
Ja, en waar moet je dan direct aan denken?
Bier.
Nou.
Bier.
Goed.
Side note, ik drink geen bier.
Gebrek aan eten begint je nu op allemaal manieren op te breken.
Mijn buik begint ook te borrelen.
Goed. Maar
misschien had ik eerst moeten ontbijten voordat we dit opnamen.
Ik denk het ook. Maar goed, maakt niet uit. Wat je gaat doen in Brew, daar ga je je arbeiders plaatsen. Dat is natuurlijk een bekend principe. En je moet ook boswezens zien aan te nemen. Jazeker.
Dat hebben die met bier te maken.
Nou, die kunnen helpen om de drankjes zo goed mogelijk te brouwen. En je moet ook nog een motortje opbouwen. En je moet je land zien te temmen. Nou, dat klinkt goed, toch?
Je hebt wild land?
Nee, ik gok dat je een land hebt waarmee je het brouwen, zeg maar...
Is dit een Google Translate vertaling?
Dit is wel een Google Translate vertaling,
Dat verklaart een hoop. Je moet je land klaarmaken voor verbouwingen.
Dat denk ik wel.
Ga jij lekker je land hebben, joh.
Ja, nou...
Dus, prima.
Nou, dus Brew klinkt ook leuk,
ja,
toch?
Ja, wil ik ook. Is dit een Kickstarter?
Die is al geweest. Oh. Dus die hopen we binnenkort in te kunnen kopen.
Oeh.
Maar even het laatste. Ik ga even naar het laatste toe, want die is gewoon het meest interessant, denk ik. Het gaat namelijk over Unconscious Anxious Mind.
Oké. Okay.
Dat gaat onder andere over Freud. Sigmund Freud. Freud?
Wie? Zeg ik moet goed? Even lezen wat hij bedoelt.
Sigmund Freud?
Freud.
Freud. Sigmund Freud. Ik heb hem. Hoor je het? Ja. Het gaat over het begin van de 20e eeuw in Wenen. Maar waarom is het interessant? Het is namelijk een combinatie qua artwork tussen Vincent Dutré en Andrew Bosley. Ik word hier keihard uitgelachen.
Ja, wat is dat nou weer? Dutré?
Dutré. Hoe zou jij het uitspreken dan?
Dutré. Ja,
nee,
ik weet niet
of
dat klopt.
Beter. Goed. Vincent Dutré, oké? Okay,
denk ik.
Ja, en Andrew Bosley.
Is het niet een Nederlander?
Het is geen Nederlander. Volgens mij is het een Fransman of een Canadees.
Oh ja, ja, heb je het al. Ik kan geen Frans.
Het leuke is dat dat twee van mijn favoriete artiesten zijn.
Ja.
Je kunt Vincent Dutré.
Noem hem gewoon Vincent.
Kun je kennen van de zoektocht naar El Dorado. Museum heeft hij gemaakt. Allemaal toffe spellen met een kenmerkend artwork. En Andrew Bosley, die hebben we al vaak genoeg benoemd van Everdell en van Tapestry. En die hebben dus samen qua artwork een spel gemaakt. En de voorkant is op gemaakt. En het leuke is dat je op de voorgrond zie je, onderaan zie je iemand liggen, een persoon.
Een man in een sofa.
Ja, een man in een sofa. En dat is gemaakt door Vincent Dutré. Dus die heeft dat onderdeel van de cover gemaakt. Maar daarboven zie je eigenlijk een soort landschap waar die persoon over droomt, lijkt het. Of aan te denken.
Ja, of waar die op uitkijkt.
Ja, en dat is gemaakt door Andrew Bosley. Dus je hebt op de cover heb je gewoon twee verschillende tekenstijlen die compleet verschillend zijn.
Ja.
Maar die wel heel goed bij elkaar passen.
Het is echt een geweldige cover, zeker als je dit weet. Maar op zich zie je het ook wel, want ze hebben een hele andere tekenstijl.
Inderdaad.
Vincent heeft veel meer realistisch, meer pennenstreken, meer wat hardere kleuren. Ja, wat een beetje wat industriële stijl. En Andrew Bosley heeft meer, en zeker in dit spel, een beetje een dromerige stijl met hele zachte pennenstreken en hele zachte wereld, geen harde kleuren. Het loopt allemaal een beetje in elkaar over. En je wordt wel erg geïntrigeerd, omdat je dus denkt, kijk, een man op een sofa, dan denk je meteen aan iemand die of heel erg hard aan het nadenken is, of echt bij een professional iets aan het nadenken is. Dus je denkt meteen, waar droomt hij over? Wat is hier aan de hand? In welke situatie bevinden we ons? Dat is gewoon heel interessant. Maar ik vind het zo leuk gelukt, want het had natuurlijk ook één grote flop kunnen worden. Twee artstijlen op één doos.
Ik ben ook benieuwd hoe ze dit verder gaan doen, of dit op de kaart ook terug gaat komen. Maar het spreekt mij direct aan. Ik ben er gewoon fan van beide mannen.
Ja.
Dus dat is heel tof. En het sluit ook heel mooi aan bij de uitzending van vandaag.
Yes, en het is natuurlijk niet nieuw dat er meerdere mensen aan één spel werken. Nee. Ik bedoel, kijk naar Wingspan bijvoorbeeld. Daar hebben we ook heel veel. Volgens mij waren het allemaal vrouwen uit mijn hoofd.
Dat zou zomaar kunnen.
Ik dacht een stuk of vier artiesten gewerkt aan alle kaarten. En nou, de box zal wel door één iemand gemaakt zijn. Dus het is niet nieuw. Museum heeft dat toch ook.
Nee, volgens mij nou, nee, dacht ik niet. Andere. Maakt niet uit.
Er zijn meer spellen.
Er
zijn meer spellen waarin meer artiesten aan één spel werken. Maar echt op één doos zoals dit heb ik nog nooit gezien.
Nee, en meestal proberen ze dan ook een beetje dezelfde stijl uit te stralen.
Ja, precies. Bij Wingspan kan je echt niet zien welke vogel Beth heeft gemaakt en welke vogel, ik weet niet hoe die andere heeft gemaakt.
Nee, klopt inderdaad. Dus dat is wat tof, dat ze gewoon echt hun eigen stijl mochten behouden, maar toch samengewerkt hebben. Dus ja, Unconscious Mind is een spel waar ik zeker naar uitkijk.
Er is natuurlijk een heleboel te zeggen en te vragen over artwork op een spel. En dus dit is zeker niet de laatste podcast die we hierover gaan maken. Maar om mee te beginnen moet je natuurlijk een artiest vinden. En daar waren wij zelf ook een klein beetje mee bezig, want we zijn bezig met de nieuwe live. En degene die ons logo heeft gemaakt, die hebben we overigens ooit via Instagram gevonden. Daar heb je namelijk allemaal van die, wij deden dat via de Character Challenge. Daar moeten artiesten die maken een bepaald karakter in hun eigen stijl. En dan zie je hetzelfde karakter steeds in verschillende stijlen voorbij komen. Daar hebben we gewoon op gezocht naar iemand die een stijl had waarvan wij dachten, hey, dat spreekt ons aan voor onze logo. Zo hebben wij hem gevonden en benaderd. En hij is dus nu bezig met onze animatie, wat weer heel ander werk is. Maar wel heel tof om dat proces zo mee te maken. Hij heeft eerst een storyboard gestuurd. Toen heeft hij de stijl gestuurd. Toen heeft hij de timing gestuurd met wat wanneer dan komt. En nu is hij bezig met de animatie zelf. Wat wou ik ook weer zeggen?
Ik weet het niet.
Dit is gewoon weer zo'n typische vrouwensituatie.
Je was bezig in een mooi verhaal.
Ja, dat ik ben weer helemaal afgeleid. Even spieken. We gaan zoeken over de juiste artiest.
Soms is een verhaal voor jou is als een mooie wandeling. Dat je door de stad wandelt. Dat je denkt, oh, hier is het leuk. Ik ga hier links.
Ja.
En dan ga je links. En denk ik, hier ga ik rechts. Dan ga ik daar links. Bij de rotonde rechtdoor. Bij de heuvel op. En dan denk je, waar ben ik?
Waar is de hoofdweg?
Ja, inderdaad. Dus dat gebeurt wel eens vaker.
Dat gebeurt wel eens vaker.
Ja.
We gaan het dus vandaag hebben over hoe vind je een artiest. Ja. Nou, Instagram kan je dus gebruiken, maar er zijn natuurlijk meer wegen die naar Rome leiden. En kijk, een logo maken is ook belangrijk, maar een spel, daar zou ik misschien toch wel iets meer onderzoek naar willen doen voordat ik iemand... Kijk, een logo, als het niet mooi is, dan kan je nog denken, nou, we doen het even opnieuw.
Mm-hmm.
Dat zou ik bij een spel niet doen.
Nee, en ik moet zeggen, ik kwam tijdens dit proces eigenlijk aan het begin al, kwam ik erachter dat het heel anders was dan dat ik dacht.
Ja, ik dacht dat er een soort van nationale artiestengids was met een x-aantal artiesten en waarvan je dan denkt, oh ja, dat zoek ik. En dan kom je bij 10 mensen uit die dat doen en dan kies je erin.
Is heel anders dan dat ik dacht.
Oké. Okay.
Kijk, vroeger dacht ik dat je hagelslag als havelslag uitsprak. Maar wat ik ook dacht is... Ik dacht ook dat eigenlijk een spelauteur en een spelartiest... dat die op de een of andere manier al in het begin van het proces samen gingen zitten... en gingen kijken van, nou, het spel gaat daar naartoe. Dus dat de artiest vanaf het begin van het spel gewoon al bij het proces betrokken zou zijn.
Nou, dat kan.
Dat kan. Maar ik moet zeggen, daar komen we zo nog even verder op terug... dat is zeker niet per se zo.
Nee, en dat is ook niet de normale manier van werken. Nee. Kijk, zoals bijvoorbeeld bij Tidal Blades, aangezien Mr. Cuddington mee heeft gedaan... in de World Creation, neem ik aan dat ze wat eerder ingestapt zijn dan normaal.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. Maar daar komen we zo nog op terug. Maar het kan dus ook helemaal aan het einde passen.
Ja.
Dus dat was voor mij echt nieuw. Ik dacht, we zoeken aan het begin, als we een beetje een idee hebben, zoeken we een artiest. Die helpt ons met het vormgeven. Zodat
die leidt ons naar hoe wij het moeten doen.
Nou, dat hoopte ik wel een beetje.
Nou, dat kan. Maar dan moet je wel iemand nemen die er heel veel ervaring mee heeft. Met maken van bordspellen.
Maar goed,
jij een Andrew vraagt, heb je een tip voor me? Nou, dan weet hij er wel een paar hoor.
Dat denk ik ook inderdaad. Dus het was gewoon iets wat ik even ontdekte. Dat ik dacht van, nou ja, je spreekt hagelslag niet uit als havelslag. En computer, niet als computer.
Ik wou toch inderdaad nog even vragen of je nog een keer hagelslag kon zeggen.
Havelslag. Had jij vroeger niet dingen die je anders uitsprak?
Nee, dit is niet waar ik heen wil.
Oh, Miek, nee. Miek, dit is weer een zijpad. Je moet op de hoogte blijven.
Dit is een belangrijk zijpad.
Oké, mensen.
Dit doet me heel erg denken
aan
de uitspraak. Oh, gaan we dit delen?
Zeg het maar.
Van Beertje Geert.
Oh, Beertje Geert. Ik dacht...
Dit is een dingetje, hoor.
Die is dood en begraven, Miek.
Nee, die is springlevend.
Beertje Geert. Nou, ik zal Beertje Geert even introduceren. Beertje Geert is mijn alter ego.
Je hebt mensen die zijn Captain America. Je hebt mensen die zijn Iron Man. En je hebt mensen die zijn Beertje Geert.
Beertje Geert, inderdaad. En toen ik jong was, was Beertje Geert mijn knuffel. En maak je geen zorgen, we komen nog terug bij de artiesten. Maar mijn knuffel, die was eigenlijk mijn opvoeder. Mijn knuffel kon namelijk praten. Dat is fantastisch. En mijn knuffel heette dus Beertje Geert. En die hielp mij soms een beetje. Als ik dingen lastig vond, dan kon Beertje Geert, die ik zelf ook insprak over.
Ja, dit is een hele pedagoog verantwoordelijkheid. Situatie.
Duo-presentatie.
Ja.
Beertje Geert kon mij een beetje op het rechte pad houden.
Ja.
En Beertje Geert had een stem die ik niet hier ga imiteren.
Zeker wel.
Hij had een stem die een beetje leek op de manier waarop ik havelslag uitsprak.
Precies.
Ja.
Maar hoe ging dat dan? Want je had een knuffel en je zat blijkbaar ergens mee. Nou, daar zijn knuffels heel geschikte dingen voor.
Zeker
als kind.
Ja.
En doen!
Nou, het was meer... Kijk, mijn beer was... Ik was ook fan van beren. Want je had natuurlijk... Vroeger had je grote beer en kleine beer.
Ja.
Die boeken waren fantastisch. Dus beren vond ik heel erg tof. Mijn beer dus ook. En het was een oude beer. Die al
het was een gele beer.
Het was een gele beer. En, dat is een belangrijke toevoeging, daardoor praatte die ook zo. De beer heeft een snuit. Maar op een of andere manier vond ik het als kind mooier als die snuit compleet ingedrukt was. Dat die snuit, zeg maar, door zijn hersenen heen ging en de achterkant van zijn schedel aanraakte.
Zeg maar, jij had er altijd vast met je grote duim en zo vol in die snuit.
Dat is... Nu ga terug. Ik hield gewoon een beetje van die onnozele blik. Daarom ben ik ook met jou getrouwd.
Ja, die zag ik aankomen.
Tuurlijk. Nee, maar
oh,
die,
man.
Dus ik deed gewoon mijn duim deed ik in die snuit. Ik moet zeggen. Dan was het ook zo. Als die snuit uitstond, dan stond Beertje Geert gewoon serieus te kijken. En dan ging die duik in die snuit.
En dan trok
die vacuüm.
Ik snap wel dat hij zo praatte, want je gaat er niet heel veel lekker van praten als je er zo uitziet.
Nee, was niet best. Hij had ook al wat hoge stemmen. Dat kwam omdat ik hem al zo vastpak tussen zijn benen. Maar Beertje Geert had ook wel meer mankementen, want zijn nek ging ook allemaal naar de Filistijnen. Wat zou kunnen komen...
En hond Luna heeft hem een paar keer te pakken gehad.
Ja, dat hielp allemaal niet. Maar Beertje Geert was dus mijn opvoeder. En Beertje Geert, die had een bijzondere stem die een beetje op die manier praatte.
Ja, maar wat zei die dan tegen jou? Die zei, hey, Geert, makker, kom op.
Bijvoorbeeld. Ik weet waar je naartoe wil.
Nee. Ja, nee. Maar ik dacht, kijk, ik ben af en toe een beetje chagrijnig als ik honger heb. Ik dacht, misschien kan ik advies krijgen van Beertje Geert.
Oh, wil je echt deze kant op?
Ja, maar je mag het voor het einde van de podcast bewaren. Ja,
en we gaan snel door naar Alexander Kneepkens. Die heeft niks met Beertje Geert te maken.
Nee.
Maar dat is wel de spelmaker moet ik zeggen. Die onder andere Chartered gemaakt heeft. Die Herlof met zijn vrouw gemaakt heeft. Dus die heeft hele toffe
spellen gemaakt. Met zijn vrouw, hallo, die vrouw heeft ook een naam. Inge.
Ja, met zijn vrouw Inge gemaakt inderdaad, klopt. Dus dat is tof. Die heeft verschillende spellen gemaakt. Die ook heel goed beoordeeld worden. En hij vertelde aan ons hoe die nou precies komt bij een artiest.
Ja, maar ik wil één kleine side note geven. Ja. Want ik heb naar dat fragment teruggeluisterd. Toen dacht ik. Hij heeft dit natuurlijk allemaal in één keer voor ons opgenomen.
Ja.
Mensen weten niet meer wie Arnold is. Dus dat moeten we er even bij zeggen, anders snap je het niet. Hij heeft dus een uitgeverij, Alexander, samen met Arnold. En ze hebben onder andere Chartered en Herlof gemaakt. Met Inge dus. En hij, als hij het dus heeft over Arnold, dan bedoelt hij dus zijn compagnon.
Inderdaad. Gaan we daar naar luisteren.
Artist. Altijd een leuk onderwerp om het over te hebben. En eigenlijk een onderwerp wat voor een beginnend bordspellenmaker eigenlijk helemaal niet heel relevant hoeft te zijn. Want de gemiddelde bordspellenmaker, gemiddelde bordspellenauteur, die gaat naar een grotere uitgever toe met zijn idee. In Nederland, in België of waar dan ook ter wereld. En hoeft dan zijn spel helemaal niet met artwork en al aan te leveren. Sterker nog, bij heel veel uitgevers vinden ze het heel leuk als je met een abstract idee komt. Tuurlijk, je geeft alvast aan, dit zou het thema moeten zijn, ik zie het zus en zo zitten. En dat gaat allemaal in overleg. Maar vaak heeft een uitgever nog een bepaalde gedachtegang over het soort thema en artwork wat in zijn eigen straatje past qua stijl. Dus het hebben van een artist, die het artwork kan maken voor het spel wat je ontwerpt, is heel relevant. Maar voornamelijk als je het zelf op een Kickstarter wil gaan zetten of zelf wil gaan uitgeven. Of als je dus echt met een kant-en-klaar product naar een uitgever wil. Kan interessant zijn, maar als je naar een uitgever toe wil, dan moet je wel rekening mee houden dat een uitgever vaak nog wel aanpassingen dan zal willen doen in het artwork. Dus dat je artist ook nog weer moet gaan meewerken in de aanpassingen daarvan. Of toestemming moet geven voor die aanpassingen. Maar ja, hoe ben je dan, hoe kom je terecht bij een artist? Bij Chartered, ons eerste spel, was het eigenlijk heel simpel. Omdat een collega van Arnold, die is ontwerper. En die had nog nooit een bordspel gemaakt, maar die hield wel van tekenen. En die hield van digitaal tekenen en 3D tekeningen en eigenlijk van alles en nog wat. En die hebben dat als uitdaging vormgezet van, nou, is dit iets wat jij zou willen en zou kunnen doen? En zo zijn we dat gaan ontwikkelen. Dus dat was puur toeval. Maar bij bijvoorbeeld Herlof, daar hebben we gekozen om een oproep te doen in een Facebookgroep voor artists. Voor artists en designers. En daar hebben we toen tientallen reacties op gekregen uit Nederland, uit Europa, uit Amerika. Maar ook uit Australië, Zuid-Amerika en best wel een paar uit Azië. Daar hadden we omschreven wat voor een soort artwork we in gedachten hadden. Een voorbeeldje toegevoegd van de soort stijl die we wel leuk vonden. En uit die tientallen reacties hebben we toen een shortlist gemaakt van, ik geloof, 10 stuks. Van die 10, daar hebben we een vragenlijstje naartoe gestuurd van, hey, hoe zou jij dit aanvliegen? Of hoe structureer jij je fees? Hoe zit jij in je tijd? Want we hadden toen ook nog best wel een deadline waar we naartoe wilden werken. En hoe zou je bepaalde communicatiepunten aanvliegen? Die kwamen alle 10 terug met hun antwoorden. Daar hebben we dan weer een schifting in gemaakt naar echt een shortlist. Hadden er nog 3 over. Daar hebben we een Skype call mee gedaan. toen hebben we er één gekozen. En belangrijk daarin was natuurlijk de stijl, maar ook omdat we nu een uitgever zijn, toch ook echt de kosten. Degene die we nu hadden gekozen, die had een hele goede kostenstructuur tegenover de kwaliteit die hij afleverde. Terwijl er een hele interessante partij uit Amerika was, dat was een bureautje, die nog niet vaak bordspellen had gedaan, maar die wel hele mooie spullen afleverde. Alleen die echt een toptarief, zelfs voor Amerikaanse begrippen, wilde rekenen. En dat zien we niet zitten voor een spel wat relatief goedkoop in de verkoop zou moeten gaan. Want je moet toch dat artwork terugverdienen op de verkoop van het spel.
Grappig hè, dat hij zeg maar Facebook heeft gebruikt waar wij Instagram gebruikten voor ons logo. Eigenlijk deed me dat heel goed om te horen. Want ik dacht, misschien is wat wij gedaan hebben een beetje een gekke manier van werken. Het is een beetje een millennial situatie dat je denkt, hey Instagram, leuk, ik zie iemand die dit kan. Ik ga gewoon vragen of hij dit voor mij kan maken. Maar ik dacht, ja, een bordspel maken is wel een stuk serieuzer. Kan je dat wel op deze manier doen? Of lacht iedereen je dan uit? Niet dat mij dat wat... Aan de ene kant denk ik, ja, kan mij het schelen, dat doen we gewoon. Maar ik vind het wel fijn om te horen dat dat dus ook gewoon kan.
Nou, ik denk dat je op Instagram heel snel mooie artwork kan vinden. Ja. Dat is geen probleem. En het voordeel daarvan is dat je zomaar iemand kan vinden die nog niet super bekend is. Dus dat het ook wat betaalbaarder is. Nadeel is natuurlijk wel dat iemand zomaar geen ervaring heeft. Nee. Dat is een nadeel.
Nou, dat is eigenlijk de hoofdmoot die je nu aanschrijft. Want het probleem is, iemand vinden in een bepaalde stijl die je mooi vindt, dat is het makkelijkste van het vinden van een artiest. Ja. Dat gaat je wel lukken. Er zijn namelijk super veel mensen die hele mooie dingen kunnen maken. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Het punt is het volgende. Je zit een beetje op zo'n soort tweesprong tussen... Je wil eigenlijk het allerliefst iemand die heel veel verstand heeft van het maken van bordspellen. Want die kan je spel naar een nieuw niveau brengen. Die heeft er verstand van. Die heeft tips waar jij echt nog helemaal niet aan gedacht had. Zeker niet als je het voor het eerst doet. Die heeft die dingen al zo vaak gedaan. Die heeft al die fouten die jij gaat maken al gemaakt. Die kan jou daarvoor behoeden. Dus dat wil je.
Ja.
Maar daar betaal je natuurlijk voor. En zeker als beginnend bordspelmaker. Of als je bijvoorbeeld, zoals Alexander zei, een goedkoop kaartspel maakt. Waarbij het niet handig is als je artwork super duur is. Is dat gewoon ja soms niet heel realistisch. Dus dan zou je het liefst iemand hebben die nog nooit een bordspel heeft gemaakt. Nou, een voorbeeld. Raccoon Tycoon. Is gemaakt door een vrouw die prachtig, heel klassiek artwork maakt. Zij was nog niet bekend met het maken van bordspellen voordat zij begonnen. Maar de uitgeverij wel, dus dat was misschien ook iets minder een ding. Zij is nu waarschijnlijk heel veel duurder. Wij hebben met die uitgeverij gesproken hè, op Spiel vorig jaar. En die zeiden toen al van ja, wij hebben haar toen ontdekt. We hebben meteen een contract afgesloten dat ze geen andere bordspellen mag maken als ik het goed onthouden heb. Zij is supergoed, maar zij gaat nu heel groot en heel duur worden. Kijk, dat is natuurlijk perfect. Maar voor ons is het echt de vraag, gaan we voor iets mooi goedkoops en dat je echt een beetje met samenwerken bent met iemand die je ergens ontdekt hebt, wat natuurlijk heel leuk is.
Ja.
Of ga je voor die ervaring?
Ja, dat is lastig. Ik denk dat het ook te maken heeft met hoe ingewikkeld wij ons spel gaan maken. Als we echt een bordspel gaan maken met een grote doos, met veel verschillende elementen, dan wil je denk ik die ervaring wel hebben. Maar ja. Ik kan me voorstellen dat als je een wat kleiner spel maakt dan meer wat een kaartspel, dat je misschien net wat sneller ook dingen zelf uit kan vinden of bijvoorbeeld nog iemand anders kan vragen om advies.
Ja, je zou kunnen zeggen de... Pardon, ik moet...
Maakt helemaal niet uit.
Degene die het artwork maakt, dat kan iedereen zijn. En bijvoorbeeld degene die het grafisch design doet, dat dan iemand is die heel veel ervaring heeft en die kan zeggen, hey, joh, dit werkt helemaal niet zo of dit is helemaal niet onduidelijk. Dat kan je natuurlijk ook doen. Dan heb je toch die ervaring. Maar je hebt ook het goedkopere artwork.
Over ervaring gesproken. De volgende persoon heeft al heel veel ervaring. En is ook vaak voorbijgekomen. En dat is Reiner Knizia. Nou, die heeft 700 plus spellen gemaakt.
Ja.
Dus dat is ook heel leuk om te horen hoe hij hier precies over denkt.
We are only a creative design studio. If I say we, it's... Yes, it is me, but there's lots of testers around it. And it's not just... They are not passively just testing. They contribute a lot... innovation that we discuss a lot, they have a lot of ideas, so it all comes together to the design. But we are not a publisher. That means we don't, we have the fun, we have all the fun. We play it and we create it and then we give it to the publisher and they need to produce it and sell it. But every publisher has their own style. And therefore, we cannot write the final rules. Because if you look at different publishers, they have very different ways how present their rules. And of course, we cannot do the graphics because, again, people have either in-house art departments or they have certain styles, what they want. And there is a lot of taste in how graphics should look like and how they want to present themselves to the market, the publisher. So that's left to the publishers because, firstly, they know better what they do. They're closer to the market. And secondly, because if we do it, then the publishers won't like it. And then we have to start all over again. So it's not worth, it's simply not in the process for us to do it, the publisher.
Kijk, en dat was dus iets wat ik niet wist. Ik dacht, degene die dat doet, die regelt alles.
Ja.
Maar het kan dus ook gewoon zijn dat je zegt, nou, ik maak het spel, hey, succes ermee.
Ja, dat je gewoon een spel inlevert en helemaal niet eens weet hoe het eruit komt te zien. Dat
lijkt... Ja, en daar iets minder, want je hebt natuurlijk wel invloed op, tot op zekere hoogte.
Ja, en dat is wel, vind ik wel een nadeel van een uitgeverij, hoor. Want dan kan het zomaar zijn dat je een spel maakt en dat je er uiteindelijk niet eens trots op bent, omdat het gewoon het artwork heel anders is dan je in je hoofd had.
Nou, ik neem aan dat je er wel afspraken over maakt en dat dan gaat er in het proces ook iets verkeerd.
Snap
maar
ik.
Aan de andere kant, weet je, dat is dat voor mijn gevoel hoort dat er ook bij. En is dat ook een heel leuk onderdeel van het proces. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat je dus blijkbaar... Dat je daar niet de behoefte aan hebt dat je dat ook doet. Dat je gewoon zegt, hey, ik heb nu het spel gemaakt. Kijk, en ik snap heel goed waarom, hoor. Want zeker als je alleen al kijkt naar bepaalde landen. Daar zijn de smaken heel anders. En aan de ene, in het ene land valt het ene spel meer op. In het andere land valt het andere spel meer op. Je hebt soms andere schriften, andere talen. Dat moet je natuurlijk ook weer heel anders in het artwork verwelden voor de leesbaarheid, voor alles. Dus ik snap het heel goed. En zeker, ja, smaak verschilt. Maar ik vind het echt zo knap dat je dan gewoon kan zeggen, hier heb je mijn spel. Kijk maar even wat je ermee doet.
Ja, en zoals je hoort gaan wij dat denk ik niet zo...
Nee, daar neig ik niet naar.
We willen er wel echt invloed op hebben. Dus dat is wel goed om te weten, dat als je dat bij een uitgeverij doet, dat die invloed gewoon een stuk minder is.
Maar aan de andere kant, en zeker als beginner, wat Reiner al zei, is het juist heel goed om als je voor je eerst een spel maakt, dat ze je gewoon mee kunnen nemen en kunnen zeggen, kijk, hier kijken wij naar, dit is belangrijk, dat is weer die ervaring die je mist.
Klopt. Iemand die ook veel ervaring heeft, nogmaals hetzelfde bruggetje, maar we moeten deze persoon ook even benoemen, want het is namelijk een artiest, oftewel iemand die precies weet hoe het zit, en niet de minste, namelijk Andrew Bosley.
Yes, we hebben het voor elkaar gekregen dat hij ook een interview met ons wilde. Heel leuk. Het is van een schriftelijk interview, dus we gaan het even voorlezen, en dit is nog maar een heel klein fragment. Uiteraard komt hij later in andere podcasts over artwork maken terug, maar dit is natuurlijk een hele specifieke podcast over hoe je iemand vindt. Dan is nu de grote vraag, wie gaat zich eraan wagen?
Jij kan dit heel goed.
Oh jee.
We vroegen aan hem wanneer hij betrokken wordt bij het project.
Normally at the end or near it. Art is expensive. If a publisher needs to make changes after art has been created, it's not always an easy thing to fix. That being said, I'm able to get involved earlier if the development of a game, I might be able to help in a visual way that designers/publishers might not see.
Aan het einde van het proces dus.
Ja, maar hij zegt dus ook, als je me er eerder bij betrekt, dan kan ik helpen.
Ja, en dat is toch wel slim, denk ik.
Ja, maar dat is toch handig, dat iemand, misschien kan dit zelfs wel playtesten, of gewoon, ja, die tips, denk je dat niet dat we dat nodig hebben?
Ik denk wel dat we dat nodig hebben. Ik kan me echt voorstellen, qua tijdlijn, zeg maar, dat als we bijvoorbeeld een prototype hebben, dat we dan al mailen en vragen van, nou ja, wanneer kunnen we het beste erbij betrekken, en kun je misschien hier al iets over zeggen?
Ja.
Ja.
Maar zou je niet ook een soort idols willen voor artiesten, dat ze gewoon allemaal een voorbeeld wilt maken en dat je daaruit kiest of zo.
Ik weet niet of het kan, maar dat lijkt me wel ideaal.
Nou ja, als je betaalt, ik snap dat voor niks gaat de zon op. Ik snap wel dat ze daar dan wat voor willen. Dan willen ze dat misschien best wel doen.
Nou, ik kan me dat wel voorstellen, want soms kun je inderdaad een hele mooie plaat zien, maar dan kan het toch niet aansluiten bij het idee dat jij hebt. Dus dat lijkt me een hele goeie.
Ja, en dan is het ook heel grappig om te zien dat bijvoorbeeld als ze allemaal hetzelfde karakter maken, hoe verschillend dat kan zijn.
Ja, nou, ik vind het een hele goeie match.
Het lijkt me wel heel leuk.
Het lijkt me
heel leuk onderdeel van het spel.
In je eigen museum rondlopen en een beetje kijken wat mooi is.
Ja, dat je denkt, oh, dan komt het echt tot leven.
Wordt vervolgd. En we hebben ook weer vragen natuurlijk.
Ik zit te denken.
Wat zit jij te denken?
Nee, dat wil je zeker niet.
Wat dan?
Dat je de luisteraars voor vraagt.
Nee, ik ga niet de luisteraars vragen als Beertje Geert voorlezen. Okay. Beertje Geert is met pensioen. Okay. Laat hem op zijn eiland zitten.
Oké. Okay. Nou, over eiland en pensioen gesproken. Heb je dat gehoord in Italië?
Vertel.
Daar woont dus een man van 80 op een eiland in zijn eentje. En hij heeft een paar jaar geleden een smartphone gehad van een reiziger die op bezoek was, zodat hij foto's kan delen met Instagram. En nu mag hij daar niet meer wonen. Dan moet hij daar weg.
Wat stom.
Ja.
Wat is het verhaal erachter?
Ja, ik heb het niet helemaal precies gelezen, maar in ieder geval, hij moest hij zelfs huis opknappen en dat wilde hij niet of zo.
Oké, nou mooi. We hebben weer 3 zijpaden genomen. Ja. Gaan we nu weer terug naar de hoofdweg. Cynthia had een luisteraarsvraag.
Ja, en die is dus op het forum gezet en daarop heeft Annemie vraag 2 gereageerd.
Wat
dus
leuk.
Ik dacht, ze horen een soort van bij elkaar.
Nou, top.
Dus we doen die 2.
Wat vroeg zij?
Allereerste vraag van Cynthia. Die zei, ik ben benieuwd. Jullie hebben veel spellen en er komen ook vaak nieuwe spellen bij. Maar welke spellen vinden jullie zo leuk dat ze vaker terug op tafel komen? Met andere woorden, zijn er spellen die jullie al langer in je bezit hebben, die jullie tussen alle nieuwe spellen graag doorspelen?
Nou.
Nee, tussen nieuwe spellen door graag spelen.
Mooi verhaal. Ik denk dat ik probeer eigenlijk wel, en jij ook, spellen in ieder geval vaker te doen. Dus
ja.
Het is niet zo dat we een spel maar 1 keer doen. Maar er zijn inderdaad wel een aantal spellen die al heel lang in onze kast staan. En sommige daarvan doen we praktisch nooit meer.
Ja.
Maar er zijn toch wat klassiekers die daar gewoon doorheen komen.
Nou, allereerst natuurlijk onze top 20. Dat lijkt me logisch. Campagnespellen, daar ben je natuurlijk sowieso al een langere tijd mee zoet. Maar die heel vaak rond je ze ook een soort van af.
Mm-hmm.
En daarna gaan ze, ja, is het klaar. Dus
ja.
dat scheelt ook weer. Maar er zijn natuurlijk ook klassiekers die altijd terug blijven komen. We zitten ook wel vaak te kijken naar wat er nou eigenlijk in de kast staat. En dan proberen we elke keer weer spellen te kiezen die we een tijdje niet gespeeld hebben.
Klopt.
Maar spellen die altijd terugkomen zijn bijvoorbeeld Dominion.
Ja.
Sowieso regelmatig komt hij uit. We hebben dat spel denk ik al, hoe lang zijn we samen?
Nou, al 10 jaar. Al 100 keer gedaan minimaal.
Ja, echt. Ja. Die kaarten zien er ook echt niet meer uit.
Nope.
Maar daar komen natuurlijk ook nog regelmatig uitbreidingen van uit.
Ja.
Nou, dan ontdekken we het alweer helemaal opnieuw en dan spelen we het alweer heel veel vaker, dus
zeker.
Dat is ook leuk. Terra Mystica blijft ook altijd terugkomen, net als Gaia Project. Geweldige spellen. Gloomhaven, kijk, die is nu een klein beetje in de categorie uit.
Ja.
We hebben nog een paar losse scenario's voor als er echt noodsituaties zijn en we echt Gloomhaven moeten spelen.
Zeker.
Maar verder is het uit.
Ja.
Maar die blijft wel telkens terugkomen.
Zeker. Maar er zijn meer. We hebben ook wat kleine spellen die tussendoor blijven komen. Zoals Railroad Inc. blijft leuk. Clever, keer op keer. Dus dat zijn de dobbelspellen. Maar ook kaartspellen zoals The Crew. Dat kun je ook gewoon blijven spelen. En Kahoot.
Ja, en dat zijn ook spellen die we snel meenemen op vakantie. Zoals Railroad Inc. spelen we bijna voornamelijk op vakantie. En dan word je het ook niet zat. Omdat je dan. En het is misschien zelfs wel dat als je het al speelt, dat je denkt, oh, vakantie.
Ja,
oh, even zo'n pavlovje creëren.
Annemie die ging daarop verder. Die vroeg, die zei, daar ben ik ook benieuwd naar. En als jullie zoveel hebben, hoe kies je dan wat je gaat spelen? En beginnen met een collectie van ruim 400 spellen, de spellen niet veel op elkaar te lijken. Als je 5 worker placement spellen hebt gespeeld, wat brengt de 6e dan nog voor nieuws? Is het een idee om een top 5 of een top 10 per soort spel te maken? Bijvoorbeeld de beste beatspellen of de beste deckbuilders.
Dit zijn een heleboel vragen in. Dus laten we even bij het begin beginnen. Als je zoveel spellen hebt, en even een side note, het zijn er zelfs meer dan 600. Het is echt heel erg.
Ja.
Waar begin je dan? Nou, wij kijken tegen onze kasten aan beneden.
Ja, dat scheelt. En dan kunnen we gewoon kijken van waar hebben we op dat moment zin in. We kunnen bijna alle spellen zien.
Ja.
Omdat we ze gewoon, er zitten wel wat dingen in de dozen eronder.
Ja. En er ligt natuurlijk boven ook wel wat. Maar dat zijn wel vaak de spellen die je of minder vaak speelt. En op zolder liggen bijvoorbeeld de escape rooms die we nog wel eens willen delen. Maar die we al uit hebben en die je niet opnieuw kan doen.
Inderdaad, maar de beste spellen liggen beneden.
Ja.
Dus daar kijken we op uit en proberen we toch een beetje te variëren.
Maar het is ook vaak dat dan hebben we zin in een bepaald soort spel.
Ja.
En dan wat wij eigenlijk altijd doen is dat we, ja, het is ook echt weer typisch Geert en Marieke.
Vertel.
We zeggen dan jij moet kiezen welk spel we gaan doen.
Ja.
Want we hebben allebei een broertje dood aan kiezen.
Ja.
En dan zegt diegene oké, dan maak ik een top 3 en daar moet jij uit kiezen.
Dat
dus dan kiezen we nog niet.
Is een perfecte strategie.
Het is echt verschrikkelijk. Nou, dan gaat hij weer 3 spellen opnoemen, dan kiest hij 1. Nou, als je dan mij bent, dan blijkt dat je toch eigenlijk geen zin had in de spel. Nou, dus eigenlijk is het één groot drama,
het
kiezen van een spel.
Ja, maar zo gaan we dus te werken. Neem dit vooral niet over.
Nee, dit slaat nergens op.
En dan over de worker placement of de andere soort spel. Als je 5 worker placements hebt, of ze dan niet op elkaar beginnen te lijken. Nou, soms wel.
Ja, maar als je de goede spellen te pakken hebt, niet.
Nee, inderdaad. Nou, bijvoorbeeld, laatst speelden wij Alice's Garden. Dat is een spel dat we ook benoemd hebben. En dat is gewoon een goed en simpel spel. Maar doordat het zo eenvoudig is. Het is een tegellegspel met
zo'n Tetris-spel. Ja. Zeg maar net als Patchwork.
En omdat het zo'n eenvoudig spel is, is het perfect voor mensen die nog niet zo'n spel vaak gedaan hebben.
Nee.
Dan is het echt top. Maar als je er al veel gedaan hebt, als je Patchwork gedaan hebt, allemaal andere soorten, dan vind je niet per se iets nieuws.
Nee, dan is het geen toevoeging. Tenzij je er super, super fan van bent en je die wil heel graag alle perswerkachtige spellen.
Nou, inderdaad. Dus het is een goed spel dan, maar inderdaad, alsnog is het niet vernieuwend.
Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar alle worker placement spellen, Paladins is toch heel anders dan, weet ik veel, Agricola.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dus er zit heel veel in.
Als het goed is, zijn ze wel anders. Je hebt inderdaad, maar goed, dat is dan ook een beetje een soort van vooronderzoek wat je doet.
Ja.
Maar heb jij dan nog zin in de zoveelste worker placement? Ik wel.
Ja, zeker.
Dat maar dat is misschien leuk. Onze verslaving.
Maar goed, de volgende vraag sluit daar mooi bij aan. Namelijk, is het leuk om een top 5 of een top 10 per soort te maken?
Ja, nou, maar niet nu, toch?
Nee, maar we hebben wel... Er komt een filmpje online met onze top 10 worker placement.
Ja, oh, is die nog niet online?
Die komt dit weekend online.
Oh, joh, ik ben helemaal de planning kwijt.
Maakt
nee, dat klopt. We proberen heel veel tops in onze video's te verwerken. Maar dat was misschien nog niet zo toen ze deze vraag stelde. Dat zou kunnen.
Ja.
Op YouTube maken we video's met tops. We hebben nu top familiespellen, top dobbelspellen, top vakantiespellen, top detective spellen. Nou, en zo proberen we elke keer een top te maken. Er komt dus blijkbaar dit weekend een top worker placement spellen online. Heel toepasselijk. En we proberen dit ook op onze site te verwerken, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die nog wel even bij moet werken.
Klopt.
Maar op onze site staan dus ook top 10 categorieën waarin je overzichtelijker alle spellen bij elkaar ziet waar, in bepaalde categorieën die wij heel leuk vinden.
Nou, top. Mensen, we hebben alles gehad. We hebben elk onderdeel van onze planning afgerond.
Nee.
Toch?
Niet elk onderdeel.
Daar komen we zo nog op terug. Oh. Dit was in ieder geval de uitzending. Mensen, over 2 weken zijn we terug met de 25e aflevering.
Oh, oeh. Is dat nog een momentje?
Daar gaan we over nadenken.
Oh.
Mensen, tot dan.
Nee joh.
Lieve groetjes.
Nee, maar je moet eerst dan vragen. Wil je alsjeblieft even abonneren op onze om de podcast app waarin je dit luistert?
Ja.
Want dat vinden wij leuk. Wil je een review achterlaten?
Ook.
Als je op YouTube kijkt, wil je dan ook abonneren en een duimpje omhoog geven?
Ja.
We hebben nog meer te slime en te vragen.
Dit was het.
Nee. Oh, stuur een luisteraarsvraag in.
Nou.
Op de spelletjesvrienden / luisteraarsvraag. Oké. 1, 2, 3.
Lieve groetjes.
Dus, wat moet ik doen om jou als Beertje Geert te laten praten?
Ik weet niet of dat in de podcast kan. Nee. Oké, Beertje Geert. Worden die mensen hier blij van?
Misschien kan die alleen lieve groetjes.
Nou, Beertje Geert, die praatte zo. Die zei, ik kan het niet meer, denk ik. Het probleem is, Beertje Geert heeft ook de baard in de keel gehad.
Ja, dat is wel een lastige situatie voor Beertje Geert.
Ja, dus
misschien kan je eerst nog even vertellen over een avontuur dat je beleefde met Beertje Geert.
Nee hoor, ik vertel wel gewoon, oké?
Oké.
Lieve groetjes, zoiets?
Ja, er ging wel een telefoon erin. Dus misschien moet je voor de zekerheid nog één keer.
Nee hoor, volgens mij was dit allemaal heel goed te horen van iedereen. Lieve groetjes.
Vind ik toch leuk.
Mm.
Nu wordt je een beetje een brombeer.